Ja, goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we hebben gezien vlak voor de pauze dat woord wat Paulus gebruikt, broeders. En daar spreekt hij ons als gelovigen ernstig mee aan. En nou ja, die andere teksten, die moet u maar nalezen, nazoeken. Ik heb een aantal uit de brieven van Paulus dan erop gezet. Dan kunt u concordant vertaald nakijken en... Ja, duidelijk hoe Paulus ons aanspreekt. Het is altijd goed om weer te lezen en te herlezen. En dan zegt hij, kijk dan uit broeders, vers 15, hoe nauwkeurig jullie wandelen. En dat woord nauwkeurig, dat wordt wel vaker in de schrift gebruikt. En dat heeft natuurlijk te maken met nauwkeurig wil zeggen, niet alleen de grote lijnen, maar ook de details. Hè? Dus onze wandel zou ook in detail, hè? De kleine dingen, de grote dingen. Ja, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. En naarmate je langer, om het zo maar te zeggen, op weg bent als gelovige, denk ik dat ook die kleinere dingen wel een keer aan de orde komen in ons leven. En dat we dan ook steeds nauwkeuriger wandelen en... Dat is natuurlijk zo, omdat God zelf heel nauwkeurig is. Hè. Hij heeft niet alleen gezorgd dat zijn woord alles precies op de juiste plek staat. Hè. Iedere titel en jota, hè, spreekwoordelijk bijna. Maar ook ja, ieder woord, ieder begrip wat hij gebruikt heeft. Daarvan weten we dat het 7 keer gelouterd is, volgens de psalm. En dat het ook allemaal staat precies op de juiste plek, daar waar God het hebben wilde. En dan zien wij, zeggen wij tegen elkaar... Als we de Bijbel lezen, dat God dan van meet aan steeds meer over zichzelf heeft geopenbaard. Hè, want de Bijbel is niet een projectie van wat mensen hebben beleefd met God en zijn geschreven. Dat is filosofie. Dat gaat in de grote afvalcontainer. En dan zo snel mogelijk afvoeren naar, hoe heet dat tegenwoordig? AVR? Heet dat nog AVR? Afvalverwerking Rijnmond? Ja, nog steeds, ja. Nou ja, dan gaat het gewoon in de grote vuurzee en dat moeten we ook dan doen, hè, met dat soort filosofie en tradities. Nee, het is een zelfopenbaring van God. God openbaart zichzelf in zijn woord. En daar is geen filosofie bij betrokken, het is zijn openbaring. En wat de mens zou doen, en dat is steeds weer wat klinkt, hè, doorheen heel de schrift, en dat is denk ik ook niet verkeerd, niet zomaar, maar dat het... Iedere keer weer die oproep is van God, hoort naar mijn woord. Jullie zouden horen, daarom stuurde hij ook steeds weer profeten naar zijn volk Israël, opdat ze zouden shema, horen, hoor het woord van Yahweh. We zouden luisteren naar de schriften. Hè? En dat niet alleen horen, één oor in, ander oor uit, nee, luisteren, dat wil zeggen, naar binnen en dan komt het ook in je hart. Biddend luisteren naar het woord. Dat is het werkelijke shema, dat is het werkelijke horen zoals we dat zouden doen. Hè? En dat woord van God is zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zoveel kracht in zich heeft. Hè? Daar hadden we voor de pauze al even over, maar dat is ook zo. Dat woord keert niet leeg bij hem terug. De profeet zegt ook, werp je brood uit op het water. Dat is beeldspraak voor, breng dat woord aan iedereen die maar wil horen. En het zal zijn werk doen. Het keert niet leeg terug. Dat wil zeggen, het doet zijn werk. Het doet Gods werk. Dat is zoals God, de kracht van Gods woord. Dat heeft altijd ontkiemend een kracht. Dat zien we altijd in het voorjaar. Hè? En dat is geweldig. En daarom zouden we ook nauwkeurig nagaan wat er geschreven staat. En hier gaat het dan over onze wandel. Dat we in lijn daarmee ook nauwkeurig wandelen naar dat wat God zegt. En de wandel van ons als gelovigen, die ziet er anders uit, in zekere opzichten, absoluut anders uit, dan bijvoorbeeld de wandel van het volk Israël. Hoewel dat ook tegen gelovigen wordt gezegd van Israël, maar tegen ons als gelovigen heeft dat een ander effect, want onze wandel ziet er anders uit. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dus wij hechten niet aan de aarde, wij strekken ons niet uit naar aardse bezittingen. Want aardse bezittingen die klemmen jou vast aan de aarde. En zeker als het gaat om gemeenschappelijk bezit, is dat vaak een hindernis en levert dat heel veel problemen op, veel praktische problemen, maar ook veel geharrewar tussen mensen, tussen gelovige mensen. Als er sprake is van, laten we maar zeggen, aardsbezit, gemeenschappelijk aardsbezit. Dat levert heel vaak problemen, grote problemen op en leidt tot splitsingen ook vaak. Maar we zouden nauwkeurig letten en ook in de tijd waarin we leven tenslotte in de eindtijd, we leven in het laatste van de laatste dagen. En dan zouden we heel goed waakzaam zijn wat op ons afkomt. En we kijken naar de profetieën die vervuld worden onder onze ogen. Dat zegt Paulus ook, 1 Thessalonicenzen 5. En dat gaan we met elkaar even opzoeken. 1 Thessalonicenzen 5. Want Paulus had best in die korte tijd dat hij daar was veel met ze besproken. En misschien wel werd het wel eens daar ook heel laat op de avond. En misschien tot zelfs in de nacht, dat kan ik me zomaar voorstellen. Dan zegt Paulus 1 Thessalonicenzen 5. Maar betreffende de tijden en de era's, broeders. De era's, dat is het Griekse woord, meervoud van het Griekse woord kairos. Dat betekent een bepaalde gelegenheid. Een bepaalde goede gelegenheid die God inzet in zijn plan. Een bepaalde gunstige tijd of periode kan het ook zijn. Of soms een tijdstip, een gebeuren. Dat is een kairos moment waarin hij bepaalde dingen doet. Betreffende de tijden en de era's, broeders, hebben jullie niet de behoefte dat aan jullie geschreven wordt. Want zelf weten jullie nauwkeurig, daar wordt ook dat woord gebruikt, dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. En dat is ook wat gaat gebeuren. Als die dag van de Heer gaat aanbreken, dan zal dat zijn als een dief in de nacht. Het onverwachte karakter, hè? Wanneer wil een dief toeslaan in uw huis? Tegen het ochtendgloren, als u diep in slaap bent, diep in de nacht. En dat is een dief in de nacht. Hè? En dat duidt op het onverwachte karakter van het moment dat de dag van de Heer gaat aanbreken. En dat zal ook voor de mensen dan onverwacht zijn. Want, Paulus zegt, maar wanneer zij ook maar zouden zeggen, vrede en zekerheid. En dat is wat nu alom men roept, ook vanuit de Verenigde Naties. Peace and security, dat is wat men roept, hè? Verenigde Naties overal en vooral in het Midden-Oosten geldt dat natuurlijk, hè, rondom Israël. Als ze daar zullen zeggen, het is vrede en zekerheid, en dan misschien moeten we tegen elkaar zeggen, nu nog even niet, want nu is er nog een conflict gaande, een gewapend conflict met Iran en met alle vijanden rondom. Maar als dat eenmaal, laten we maar zeggen, voorbij is, dan is het heel goed mogelijk dat men dan daar gaat roepen, vrede en zekerheid. En dan is het voor elkaar. En daarvan zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat er dan een periode aanbreekt, zou kunnen, waarvan Openbaring zegt, dat is die bekende ruiter op het witte paard, zou kunnen. Vrede en zekerheid, maar wat is er dan? Dan denken ze het voor elkaar te hebben, maar dan, zegt Paulus, dan is er onvermoed voor hen totale ineenstorting aanstaande. En dat woord is heel krachtig, want er staat olechtros, dat betekent een totale ineenstorting. En dan wordt ook, als dat zo is, dat het witte paard is, dan komt het rode paard, zoals u weet, en wordt de vrede van de aarde weggenomen. En we zien nu overal militaire budgetten in ons land, Duitsland, Frankrijk, Italië, overal zien we militaire budgetten toenemen. Er komt meer militarisme in Europa. En wat gaat dat voor gevolgen hebben? Ik denk dat dat niet zomaar gebeurt. Dan moet u opletten, dat soort dingetjes. En dan zal er totale ineenstorting. En dat kan heel goed samenvallen met dat rode paard. Als daar staat in de Openbaring dat dan de vrede van de aarde wordt weggenomen. Met alle gevolgen van die. En dan zullen ze elkaar, zoals de Heer ook zegt in Matteüs 24. Dan zullen ze elkaar. Dan zal natie tegen natie zijn. Volk tegen volk. Enzovoort. Ze zullen elkaar. Vreselijke tijd wordt dat. Wensen we niemand toe. Evenals de smart de zwangere. Zoals een zwangere 's ochtends kan zeggen, er is niks aan de hand. En 's avonds kan er een babytje geboren zijn. En dan zijn er in de tussentijd de nodige weeën geweest. En dat is heel pijnlijk. En dat kan zich plotseling aandienen. Het ene uur kan het er nog niet zijn. En het volgende uur kan het in alle heftigheid er zijn. Dat beeld gebruikt Paulus hier. Evenals de smart de zwangere. En in geen geval zouden zij ontsnappen. En dat gaat natuurlijk, de focus zal dan natuurlijk zeker zijn daar op dat Midden-Oosten, rondom Israël. Want daar gaat het natuurlijk om, de Heer gaat komen. En daarom is er zoveel onrust in het Midden-Oosten, al vele jaren lang. En dat is omdat hij komt, dus dat is... Maar dan zegt hij, maar jullie broeders zijn niet in de duisternis, opdat de dag jullie als een dief zou grijpen. Het staat er in de aanvoegende wijze eigenlijk. Dus je mag ook vertalen, zou grijpen. Maar omdat het hier op dat, hè, mag je het ook vertalen als grijpt. En in de versie met tekentjes ziet u dan CF staan bij dat grijpt. Dat betekent dat het de aanvoegende wijze is en beeldspraak. Dus dat is weer eventjes voor de wat mensen die daar naar kijken. Hè. Maar wij zouden nauwkeurig wandelen in deze tijd. Want daar is, we leven in een gevaarlijke tijd. We leven in een ernstige tijd. En we leven in een tijd waarin heel veel misleiding is. Hè, dat zegt de Heer Jezus ook, maar dat zegt Paulus ook. Hè, laat niemand jullie misleiden. Kijk maar in 2 Thessalonicense. De grote misleiding of verleiding is al bezig te komen, zeg maar. Er is zoveel mis- en afleiding in deze wereld wat ons af wil leiden van. En daar waarschuwt Paulus voor. En daarom zouden we ook nauwkeurig wandelen. We zouden ons niet laten afleiden, ook niet door de kleinste dingetjes van die wandel die op hem gericht is. Nee, want je kunt natuurlijk aan zoveel dingen mee gaan doen, aan zoveel goede werken. Wat zich aandient als goede werken, maar voor je het weet ben je daarin verstrikt en leidt het je helemaal af waar het werkelijk om gaat. Dat is het gevaar van deze tijd. En daarom zouden we nauwkeurig wandelen, ons houden aan de lijnen zoals Paulus die neerlegt op basis van het evangelie. Hè. Zo wandelen en dat nauwkeurig nagaan hoe we daarin, en dan zien we dat Paulus gewoon heel veel aanwijzingen geeft, hè. En hij zegt tegen ons als gelovigen, zegt hij bijvoorbeeld, dat denk ik dan aan bijvoorbeeld in Timotheus, strek je niet uit naar de rijkdom van deze wereld. Ga niet proberen carrière te maken en rijk te worden. Want het kan zomaar vleugeltjes krijgen, zegt de spreukenschrijver toch? En hij zegt tegen de rijken, hè, op zich als iemand rijk is en er komt tot geloof, er is niks mis mee. Maar Paulus zegt, die rijken, wees mededeelzaam en deel van wat je hebt met eventueel met anderen als dat zo te pas komt. Nou, dat zijn van die aanwijzingen, hè, die je dan kan gebruiken voor je wandel. Maar als je genoeg hebt, hè, als je onderdak hebt, je hebt voedsel, je hebt kleding, dan heb je genoeg. En dat mag het ook genoeg zijn. Tevredenheid met godsvrucht, dat is een groot kapitaal. Hè. Als we nou hebben over groot kapitaal, is dat het, hè? Tevreden, godsvrucht. Dus je leeft voor God, je leeft tot eer van God met tevredenheid. Paulus zegt, dat is een groot kapitaal. Dan heb je als het ware een dikke bankrekening, hè? Maar dan in de goede zin. En niet als onwijzen, zegt hij dan in dit vers, hè? Niet als onwijzen. En die onwijzen staat natuurlijk tegenover de wijze. Maar in dit rijtje, ik heb dat geprobeerd voor u wat na te zoeken wat dan daarmee een beetje overeenkomt. Een onwijze is iemand die is dwaas gemaakt, bijvoorbeeld. Hè? Mensen worden dwaas gemaakt doordat zij afwijken en filosofieën volgen en daardoor worden ze dwaas gemaakt. En ze wijken af van de boodschap van het kruis. Ze gaan filosofieën nalopen en dan komen ze helemaal op een dwaalspoor. En dat dwaas maken, dat heeft met iets te maken. En ik zag een bijzondere toch vindplaats. En misschien kunnen we het even lezen in Matteüs 5 vers 13. Want het is toch wel verrassend dat het daar ook staat. Hè, dat werkwoord dwaas maken hebben we dan over. En dat komt onder andere in Matteüs 5 naar voren. En dat zegt ook over iets over ons. Als wij als gelovigen dwaas gemaakt zouden zijn. Daar kun je uit afleiden. Of jij daar zelf misschien, hè, dat jou misschien zelf een heel klein beetje of misschien zelfs wel veel aankleeft. Matteüs 5, dat komt dan uit de bergrede. Matteüs 5, vers 13. En dan zegt hij tegen zijn volk, jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou, zout heeft natuurlijk, dat weet u, niet alleen een functie van iets op smaak brengen, het eten op smaak brengen, maar het heeft natuurlijk ook een bederverende functie. Vis wordt ingezouten, hè? Vissers worden inzouters genoemd in de Bijbel. En nu wordt hiervoor dat woord smaak verliezen, hier staat eigenlijk het woord dwaas maken, indien het zout dwaas gemaakt is. Dus als een gelovige dwaas is, niet meer wijs handelt en niet meer wijs is, dan is die dwaas geworden, dan is die dwaas gemaakt. En wat is daarvan het effect? zout. Je bent zouteloos geworden. Je bent smakeloos geworden. Je bent geen gelovige meer met smaak. Je bent geen gelovige meer die ook dingen zegt die op een gegeven moment ook bederverend kunnen zijn. En de dingen, ook dingen zegt die gedragen zijn door de geest van God. Nee, je bent dwaas geworden en daardoor spreek je misschien maar wat op los. En hebben jouw woorden geen inhoud meer, geen kracht. Het zijn dwaze woorden geworden, lege woorden geworden. Het heeft zijn zoutwerking verloren, zou je kunnen zeggen. Het is toch wel bijzonder hè, dat de Heer dan dat woord juist hier gebruikte. En ook in Lucas overigens staat dat ook zo. Dus als zout zijn smaak verliest, is dat het zout is dwaas gemaakt. En misschien nog, ik ben niet iemand van de recepten en van de keuken, maar ik weet wel dat zout, dat heb je wel nodig bij je eten. En zout is ook, heeft vele toepassingen natuurlijk. En in de Bijbel is zout in zekere zin, zou je ook nog kunnen zeggen, is zout een type van de geest van God. Denk er maar eens over na. Smaakvol. Smaak, goede smaak, dat komt door de geest. Wat weert het bederf in je leven? Dat is toch de werking van Gods geest. Dat houdt het bederf buiten de deur, om het zo maar te zeggen, in jouw bestaan, in jouw leven. Maar eens over nadenken. Hè? En dat is toch wel, als gelovigen, ja, dan gaan ze ook spreken. Hè, als ze dwaas gemaakt zijn, dan gaan ze ook spreken zoals Paulus dat eerder in het hoofdstuk zei, in Efeze 5. Waarin hij ook nadrukkelijk weer zegt, hè, als het gaat over heiligen, in vers 4, en evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie die niet passend zijn. Ziet u? Want als iemand als gelovige toch weer dwaas is gemaakt, wat komt er dan uit de mond? Dwaze taal, insinuaties. Rare spraak, wat niet past onder gelovigen. Daar heeft Paulus het over. Dus ja, ik denk dat dat toch wel dan op elkaar aansluit. Hè? Als je onwijs bent, hè, daar staat de spreukenboek natuurlijk vol mee, dan ben je dwaas. En dat staat scherp tegenover elkaar. Hè, dwaas kun je ook zeggen, dat is iemand die is lusteloos en slap en zit er geen inhoud in en noem maar op. Dat soort dingen. Dus dat blijkt dan ook uit lege woorden. Vers 6, hè? Laat niemand jullie verleiden met lege woorden. Dat sluit daar ook op aan natuurlijk. Dat heeft ook te maken met een stukje dwaasheid. Hè? Onnadenkendheid, hè? Dat is dan het andere begrip. Als je dwaas bent, hè? Als je wijs bent, hè? Een wijs mens die denkt eerst goed na. Hè, die doet eerst overleg voordat hij iets gaat doen. Zeker als iets belangrijks moet gebeuren, dan moet je dat eerst goed over nadenken en met wijsheid de dingen doen. En dat leer je gaandeweg ook steeds meer. En onnadenkendheid, zomaar voor de vuistweg iets doen, ja, dan zeg je van nou, dat is een dwaze handeling, want je hebt er helemaal niet over nagedacht wat je deed en dus pakt het helemaal verkeerd uit. Maar onnadenkend heeft ook te maken met ongeloof. En dan kom je toch weer uit bij die woorden van God, hè? Want die maken jou wijs. Als je veel die woorden van God tot je neemt en God geeft dat je ook dat vertrouwt, dat gelooft en daar helemaal op gaat leven, dan word je een wijs mens. Als je dat woord van God volgt, dat is de meest wijze wat je kunt doen. Dat woord van God opvolgen in geloof, daaruit leven en zelfs nauwkeurig daaruit leven. Dan ben je een wijs mens. Maar is er sprake van ongeloof? Is er sprake van twijfel? Hè? Want in de schrift heeft twijfel te maken met ongeloof. Abraham heeft niet getwijfeld in ongeloof, zegt Paulus in Romeinen 4. Maar hij hield vast aan de belofte van God dat hij toch een nakomeling zou krijgen. Ondanks de hoge leeftijd van allebei. Toch. Hij heeft niet getwijfeld in ongeloof. Maar een gelovige, ja, als daar een stukje ongeloof, dan wordt het ook onnadenkend. En dat is ook wat de Heer zegt, hè, tegen zijn discipelen in de opstanding. En laten we dat ook maar even lezen met elkaar, Lucas 24. Want daar zien we toch wat onnadenkendheid. waar dat mee te maken heeft. Lucas 24. Want ja, soms heb je gelovigen die zijn selectief, hè. Die geloven dan sommige dingen wel uit het woord, maar andere dingen weer niet, ondanks dat je ze voorhoudt. En dan toch, vers 25, sorry. En hij zei tegen hen, o onverstandige en tragen van hart. Hè, dat zei de Heer tegen zijn discipelen, die ontmoeten op weg naar de Emmaus, weet je, de Emmausgangers. Dat jullie niet geloven al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? Nou, en dan gaat hij uitleggen al wat over hem gesproken was in de profeten. En dan zegt hij tegen ze, jullie onnadenkende en trage van hart, om niet te geloven al wat de profeten gezegd hebben. En dat is ook wat gelovigen soms doen, is dat ze selectief het ene deel of de ene teksten wel geloven, maar de andere teksten niet. En dat is in wezen is dat onnadenkendheid en ook een stukje in feite ongeloof. Want ja, het is allemaal Gods woord, hè? En dan heb je misschien met het ene vanuit je traditie, met je achtergrond, wel veel moeite, dat kan best. Maar het is wel Gods woord. En dat zouden wij geloven, hè? Dat zouden we zonder meer aannemen in vertrouwen dat Vader het spreekt. Nou, en dan tegenover dat wijze, dit onwijze, daar spreekt Jacobus over. Gaan we ook even lezen met elkaar. Jacobus 3, vers 13, daar ziet u wat daar tegenover staat. En dan lezen we, wie is wijs? Het gaat hier om wie is wijs, hè? Een wijsheid. Wie is wijs en verstandig onder jullie? Laat hij uit zijn goede levenswandel, hè, er staat zelfs uitstekend, zijn werken zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer jullie echte bittere afgunst en eigenbelang in je hart hebt, beroem je dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ziels, staat er letterlijk, demonisch. Dus we zien hier tegenover dat wijze gedrag, goede levenswandel, uitstekend, zachtmoedig, wijs, naar het woord, in wezen. Hè. En daar tegenover kan ontstaan bittere afgunst. En dat was bij die Israëlitische mensen aan de orde, bittere afgunst, onderlinge jaloezie, partijschappen in hun hart. En daarvan zegt Jacobus dan, ja, dat is niet naar God, maar dat is, dan lieg je eigenlijk tegen de waarheid. Als je zo bezig bent, als die dingen van binnen bij je een rol spelen, ja, dan ben je niet wijs, in ieder geval. Hè? Dus dat is een hele andere, dat is precies de andere kant. Hè? Goed, gaan we even terug naar de tekst. Romeinen 5, vers 15. Efeze 5, vers 15 zijn we nog steeds in bezig. En dan zegt Paulus, niet als wijzen, maar als, niet als onwijzen, maar als wijzen. En dan is de vraag van de filosoof in de wereld, wat is wijsheid? Wijsheid, een definitie zou je kunnen zeggen, is het vermogen om de opgedane kennis ook toe te passen. Dus zeg maar toegepaste kennis. En voor ons is dat natuurlijk de kennis van Gods woord verzamelen en dat ook vervolgens kunnen toepassen. Het vermogen om dat te kunnen toepassen in de praktijk, dan ben je een wijs mens. En als je dat ook doet daadwerkelijk, natuurlijk, hè, ook dat. Niet alleen het vermogen hebben, maar ook daadwerkelijk doen. En dan zeggen de schriften, die spreken twee keer in bijna dezelfde zin uit. De eerste regel is uit beide gedeelte, hè, ik heb daar aangehaald Psalm 111 vers 10 en Spreuken 9 vers 10. Nou, in beide teksten is de eerste regel precies hetzelfde. Het begin of beginsel van wijsheid is de vrees van Jahwe. Daar begint het allemaal mee. Je bent Godvrezend, je vreest Jahwe en dus ook zijn woord. Natuurlijk, dat is één op één. En daar begint het allemaal mee. Dat is het startpunt, om het zo maar te zeggen, van de wijsheid, hè. En het vervolgende deel is dan, zegt Psalm 111, een goed begrip hebben allen die doen. En dan ligt het natuurlijk voor de hand die de uitspraken of die volgen wat God zegt, hè, die dat ook doen. En Spreuken 9 zegt dan, en kennis van de heilige is onderscheid hebben. En dan staat dat woord heilige, ik heb daar drie streepjes voor gezet, want het staat in het Hebreeuws in een meervoudsvorm. Dus heiligen zou je kunnen lezen. en kennis van de heilige is onderscheid hebben. He, dus aan de ene kant wat te maken heeft met die wijsheid is een goed begrip hebben en daardoor het juiste kunnen doen. En het tweede punt is dat je kennis van de heilige hebt. En dat kan niet anders, dat moet uit zijn woord zijn. En dan heb je ook onderscheid. Dan kun je dus onderscheid maken, zegt de schrift dan, tussen wat, hè, ook voor ons geldt dat, tussen wat goed en wat kwaad is. Het onderscheid. En dat geldt dan voor ons, als wij nauwkeurig willen wandelen, wat is goed, wat is kwaad. Daar heel nauwkeurig in zijn en niets te maken hebben, grote afstand nemen met ook wat er maar kwaad uitziet zelfs. Daar ook zelfs nog ver van blijven. En dat is dat, dat woord bina in het Hebreeuws, dat betekent onderscheid hebben. Dus je kunt het ene heel scherp onderscheiden van het andere, onderscheidingsvermogen. En dat is wat een mens, gewoon een mens in de loop van de jaren krijgt als het goed is. He, wijsheid neemt toe met de jaren, sommigen denken daar anders over, maar wijsheid, als het goed is, neemt dat toe met de jaren, omdat je dan ook meer onderscheid krijgt en scherper kunt zien hoe het onder de mensen gaat en daardoor ook beter zo kan leven met allerlei. Maar vanuit de schrift is het natuurlijk dat je steeds meer kennis krijgt van God door zijn woord en daardoor ook steeds scherper onderscheid wat goed en wat kwaad is. En dan zie je soms van de grote afstand over, ja, dat wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Of positief, dat komt uit het woord. Dan krijg je ook onderscheid. Hè? Wacht even, dit is het woord. Deze spreker hier, die gelooft dat zelf ook. Want dan ga je ook onderscheiden. Hè? Of een spreker op een gegeven moment zelf het woord gelooft wat hij spreekt of niet. Dan ga je ook horen, hè, op een gegeven moment. En dat, als je dat hoort, dat iemand dat zelf niet gelooft, ja, dan kan je niet zo goed, dan is voor mij de kous af. Maar als ik merk dat iemand echt met hart en ziel dat woord ook gelooft en daaronder staat en dat leeft, dan komt het ook over. En dan wil je ook luisteren, dan wil je horen. Hé, dat is het woord. Ja, en dat is natuurlijk ook onderscheid maken, is natuurlijk het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Jazeker, ook dat onderscheid maakt de schrift. Hè. Het zijn verschillende begrippen, het zijn twee evangelieën. En daar zouden we goed in onderscheiden. Dat is gewoon wat je moet doen. Anders is het een mix voor je, die schriften. En dan ben je in verwarring. En dat hoor je dan ook terug bij mensen. Ja, nee, ik geloof heel de Bijbel van kaf tot kaf. En dan ga je een tijdje met ze spreken en dan hoor je de verwarring. En dat is niet omdat je denkt van ik weet het veel beter. Nee, dat gaat er helemaal niet om. Je hebt onderscheiding gekregen. Je hoort het. Je hoort het verschil. En dat is, ja, dat is toch denk ik wat we ook steeds scherper gaan zien. Hè? En dan heb je ook wijsheid. Hè? Want dan ga je niet het evangelie van de besnijdenis volgen in de praktijk, maar dan ga je het evangelie van Paulus volgen in de praktijk. En dan ben je een wijs mens. Dan ben je een wijs mens als je dat doet. Wandelt als wijzen ten opzichte van hen die binnen zijn, zou je dan misschien kunnen zeggen. Hè? Dat is even wat heel vrij gezegd, maar kijk, er zijn conflicten natuurlijk onder gelovigen, hè? Want er zijn allerlei gradaties van erkenning. Hè? Bij de een, hè? We bidden dat we mogen toenemen in de erkenning van zijn wil en ook zo leven en daardoor ook toenemen in de erkenning van God zelf. Dat is het gebed van Paulus in Colossense 1, hè? Wat we bidden. En als we dat steeds blijven bidden, dan gaat daar toch, denk ik, een groei. He, dan zal God ook een groei kunnen geven en geven. Sommigen die zeggen binnen het christenheid, ik heb een ander gedrag gekregen na mijn bekering. Even voorbijkijkende terminologie, maar zo wordt er gesproken. Hè? Zo van, ik had eerst dode werken. Ik was met van alles bezig, maar ja, er zat natuurlijk geen leven in. En nu doe ik allemaal goed en God welgevallige daden. En dat is dan voor hen de grote verandering in hun leven. En ze geloven echt in de Heer Jezus. Ze geloven echt dat Jezus hun redder is en noem alles maar op. Dat is een gedachte, hè? Daar kun je tegenaan lopen. Een andere gedachte is dat mensen zijn die zeggen, ja, ik ben gered in de genade van God, in Jezus Christus. Maar die komen dan toch even zo met misschien een omweggetje met eigen prestaties. En dan hoor je soms ook de voorwaarden komen, hè, dat er toch wel eerst iets moet, eerst toch nog iets doen. En als je dat gedaan hebt, ja, dan hoor je er echt bij. Zo, hè. Dat kan soms heel subtiel zijn. En men heeft het dan ook wel over het navolgen. En op zich is het navolgen van Christus natuurlijk prima. Maar dan leggen ze erg de nadruk op het doen. Hè? En dan bedoelen ze, en dat heeft dan misschien iets met heiliging te maken, dat ze dan in een soort vervolmaking komen van hun positie in Christus. Hè? Dan moet je nog een soort heiligingsweg afleggen. En dat kan in allerlei gradaties en in allerlei manieren kan dat gezegd worden, maar je moet toch een stukje heiliging en dan ben je pas echt vervolmaakt in je positie in Christus. En dat is natuurlijk toch bij Paulus toch net weer wat anders. Hè? Kijk, wat is daarin de waarheid? En dat moet je, dat ga je dan ook op een gegeven moment leren onderscheiden. Wat Paulus daar zegt in 2 Timotheüs 1 vers 9... Die ons redt, de Christus, die ons redt en roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Dat slaat alle mogelijkheid van werken die iets kunnen toevoegen uit je handen. Dat schuift al ons eigen werk, al ons eigen kunnen, schuift dat aan de kant. Hè? Want het is al voor eonische tijden, is die genade in Christus Jezus ons al gegeven. Ik bedoel, en daarin spreekt die brochure, Openbaringen van God en Christus, spreekt daar ook over. En in het verlengde daarvan, ook op de boekentafel, uitverkiezing, de brochure over uitverkiezing. Die twee brochures liggen in elkaars verlengde. Dus dat zijn hele fijne studies om daar, brochures, om verder te komen in het woord wat daarover spreekt, hè? De woorden die daarover spreken. En deze genade die ons gegeven is, dat maakt dus iedere mogelijkheid dat wij zelf vanuit onszelf ooit iets zouden kunnen toevoegen, sluit dat uit. En dat we toch, hè, dat God toch goede werken heeft voorbereid, dat we daarin wandelen, zeker, ja. Maar dat zijn dan de werken die hij heeft voorbereid. En daar gaan wij dan vervolgens in wandelen en ook die kracht die we dan kunnen doen, die werken, die we, is allemaal van hem. Dus in die zin, ja, en dan als er zulke tegengestelde meningen zijn in het lichaam van Christus, ja, het zijn ook medebroeders en zusters, om daar dan in wijsheid mee om te gaan, dat is natuurlijk een belangrijk punt, hè. En daar is, nee, we wandelen niet als onwijze, maar als wijze. En daarin in liefde de dingen aanreiken, in zachtmoedigheid en in wijsheid. Ja, dat is een heel leerproces. Wijs zijn onderling, hè? Dat zijn zo van die raakpuntjes die je dan mee kan nemen voor je besef. Kijk, besef, God geeft aan ieder de mate van geloof. En daarom, hè, leren wij ook geduld te hebben. En soms gaat het bij een gelovige in onze ogen misschien wel heel traag voordat hij wat verder komt in de erkenning wat je misschien door genade jezelf wel hebt mogen erkennen, maar daarin geduld hebben. Dat is toch een van de eerste dingen die Paulus zegt in Efeze 4 als het gaat over onze wandel. Dat we in geduld met zachtmoedigheid elkaar dragen in de liefde. Dan noemt hij ook geduld daar. Dus dat we geduld hebben met die ander. Dat is vaak veel wijzer dan die ander alles zeggen wat je misschien zelf aan erkenning wel hebt, maar dat kan die ander misschien nog helemaal niet verdragen. Die is misschien nog net van de melk af, net begonnen aan het vaste voedsel, terwijl jij daar misschien al jaren aan gewend bent, aan dat vaste voedsel. En dan, ja, dan vraagt dat geduld en geloof en gebed voor die ander. Gebed om geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling, hè? De geest van wijsheid en onthulling. En dat gebed is denk ik wat we met Paulus meebidden. Dat is heel belangrijk om dat voortdurend te doen, hè, dat gebed, dat het met ons meegaat als het ware, dat je dat vervlecht in je gebedsleven, dagelijks te bidden om die geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling, want dat heb je ook nodig om geestelijk wijs te wandelen in deze tijd. En dan ben je met je hele leven en, hè, onze lichaam stellen tot een levend offer, ja, daar ben je met je hele leven bij betrokken. Maar dat vraagt wel wijsheid, ook wijsheid naar jezelf toe. Die God dan op een gegeven moment geeft. En ja, dat is toch steeds weer, hè, de hoogste wijsheid, de diepste wijsheid, heeft God toch bekendgemaakt in de brieven van Paulus. Dat is toch zo? Dat is, als je dat mag leren kennen, en ook dat is genade, ja, dan gaat er toch een bijzondere wijsheid. Dan kun je stapje voor stapje een wat wijzer mens worden. Goed, we sluiten af met vers 16. En dan is het seizoen bijna afgelopen. En dan zegt Paulus, de era uitkopend voor onze wandel, omdat de dagen boos zijn. Nou, als ik aan u nou zeg van u leest de krant of u volgt de media, en ik vraag aan u, zijn de dagen boos? Dan zegt u ja, zeker. Nou en of. We leven volgens Galaten 1 natuurlijk in de boze eon, u weet dat. En wat zouden wij dan doen? De era uitkopen. En de Paulus gebruikt dan het woord markt. In dat uitkopen zit het woord markt. Er zit angora in dat werkwoord. En we kopen het uit. En wat is dat volgens het woordenboek? Zoveel mogelijk profiteren van. Dat is uitkopen. Dan ga je naar de markt. Op de markt is je gulden. Oh nee, de gulden is er niet meer. Hoeveel is nu? Is je euro 2,5 euro waard of zo? Ja, zoiets. Maar tegenwoordig is op de markt ook trouwens al niet meer zo goedkoop. Dat heb ik begrepen. Dus zoveel mogelijk profiteren van. Of, en dat kan het ook betekenen volgens het dikke Van Dalen woordenboek, de tijd uitkopen. De tijd uitkopen. Dus de tijd die we hebben, mensen, de tijd is kort, hè. Straks komt de Heer, begint de dag van de Heer als een dief in de nacht. Zal het er ineens zijn, onverwacht. Maar voor ons is dat niet zo. Wij leven in de dag. Wij horen niet bij de nacht. Maar, en daarom zouden we de tijd uitkopen, want nogmaals, de tijd is kort. Wat is nou een week? Wat is nou een maand? Het is zo voorbij. Wat is een mensenleven? Het is als een zucht is het voorbij. Hè? Het is als een ademtocht, zegt Jacobus toch, of als een damp. Een damp hè, gebruikt hij geloof ik, Jacobus, ja. Maar het is als een damp gaat het voorbij, hè? Een mensenleven. Dus laten we alsjeblieft die luttele uren en weken en maanden die we nog hebben, laten we die uitkopen, die tijd. Laten we die goed benutten. Laten we die niet zomaar versloffen. Maar als het ware tijd winnen, hè? De tijd uitkopen, nuttig besteden. Want we leven in de tijd dat de dagen boos zijn. En ja, u moet dat stukje maar eens lezen, 2 Timotheüs 3, hè? Hoe de mensen zullen zijn in deze dagen. Vanwege de tijd doen we dat nu niet, dat doen we dan misschien na de zomer. Gaan we dat stukje maar eens lezen met elkaar en die kijken wat Paulus allemaal zegt. Want de mensen daar, dat zijn de mensen in het grote geheel van de christenheid. Dat zijn niet de mensen die buiten zijn, maar het zijn de mensen die binnen zijn. In principe, in de christenheid. Hè? Daar gaat het over in 2 Timotheüs 3. Moet je dat rijtje maar eens lezen in de concordante vertaling. Wat daar aan begrippen voor gebruikt worden. Dat is in de christenheid. En als je goed om je heen kijkt in de christenheid, dan zeg je ja. Ja, ja. Ja, dat is wel zo. Maar we willen eindigen met, word derhalve niet onbezonnen. Dat is in het verlengde van het onverstandig, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. En wijsheid is dan in lijn met de wil van de Heer voor deze era handelen en wandelen. En dan sluiten we af met nog een vraag. En dat is dan echt het allerlaatste. Wat wil de Heer? Wat wil de Heer? De Heer wil dit. Dat we ons lichaam stellen tot een levend offer. En volgens Titus 2, dat we godvruchtig en rechtvaardig leven in deze aion. Dat is wat de Heer wil. En daar ons gedrag op afstemmen. Ja. Dus begrijpt wat de wil van de Heer is. Hè? Goed, dan sluiten we dan mee af. En we gaan danken met elkaar. Vader, dank u wel dat we zo deze avond mochten ontvangen uit uw hand. Dat we gezamenlijk mochten eten, met elkaar spreken, elkaar ontmoeten. Wat ook fijn is. En we danken u, Vader, dat we ook deze woorden weer mochten opzamelen vanavond. Vader, uw woord is zo vol en we kunnen daaruit afleiden wat uw wil is voor ons leven. Hoe wij leven in deze tijd. Godvruchtig, rechtvaardig in deze aion, op u gericht. Vader, dank u wel dat we een geweldige toekomst hebben, dat heerlijkheid wacht en dat we nu al iets van die heerlijkheid mogen proeven. Ook al ondergaan wij verdrukkingen, ook al ondergaan wij lijden, ook lichamelijk lijden. Het gaat ons niet voorbij, Vader. En nochtans kunnen we ons daarin verheugen, omdat we u mogen kennen en omdat we weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons onthuld zou worden. We zijn uw zonen, Vader, en we danken u daarvoor. We danken u voor de toekomst die wacht. We danken u dat we mogen kijken en hoe we deze era kunnen uitkopen. De tijd is kort. Vader, mogen we de tijd die ons rest goed besteden. Bezig zijn, Vader, zoals u dat bedoelt voor ons leven. Ieder op onze eigen plek, met de eigen bezigheden. En toch, Vader, we zijn van u. En we beseffen dat steeds meer. We zijn van u, we zijn niet van de wereld. We danken u dat we zo naar u mogen, op u gericht mogen zijn. En geef ons wijsheid voortdurend, Vader. Geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling. Om waardig u te kunnen wandelen, te kunnen leven. En doe ons steeds weer, steeds dieper uw woord verstaan. Vader, mag dat het zijn. En we danken u dat we in afhankelijkheid van u leven, in het besef, dankend en biddend. Vader, in voortdurende omgang, gemeenschap met u. Dat we zo mogen leven, u tegemoet, Heer. We danken u daarvoor. We danken u voor wat u in het afgelopen seizoen wilde geven. We danken u voor die vele momenten dat we elkaar konden ontmoeten rondom uw woord. We danken u dat we ook als we de komende tijd tegemoet gaan en elkaar weer elders zullen ontmoeten. Vader, we leven toe naar die grote ontmoeting met de Heer. We danken u daarvoor, Vader, en we danken u zo voor al datgene wat u in ons hart legt. En wat mag dat beklijven en mogen we daaruit leven, steeds weer. Vader, we danken u daarvoor en we danken u zo voor uw goedheid, dat u zo dit moment ook weer wilde geven. En mag het ook verder zijn werk doen als het vastgelegd wordt en het beschikbaar is voor mensen die dan het later kunnen nakijken of naluisteren. Vader, mag ook dat verder dan uw werk daarmee doen. We danken u daarvoor. En we danken u voor alles wat u in en met elkaar geeft in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.